bij een nieuwe aflevering van de podcast van Ready for Change. Mijn naam is Lillon Steeman. Ik werk als ervaringsdeskundige sociotherapeut. En ik doe de podcast vandaag samen met mijn collega.
Ja, mijn naam is Simone Langenberg. Ik ben werkzaam als gz-psycholoog en regiebehandelaar bij Ready for Change. En nou, leuk om aanwezig te zijn.
Ja, en waar gaan we het vandaag over hebben?
We gaan het hebben over het hebben van een seksverslaving. Oftewel seksueel dwangmatig gedrag.
En waarom is het belangrijk om het over dit onderwerp te hebben?
Nou, ik vind het heel belangrijk om het over dit onderwerp te hebben, omdat het vaak toch nog een beetje een taboe is. We merken ook zeker bij cliënten die zich aanmelden, dat zij eigenlijk niet zo snel zelf zouden beginnen over nou ja, hoe hun seksleven eruit ziet. Of dat seksueel dwangmatig gedrag ook een onderdeel is van hun verslaving of problematiek waarvoor ze hier komen. Dus ik vond dat in de GGZ sowieso ook behandelaren het lastig vinden om het over dit onderwerp te hebben. Dus ik denk, en zeker voor onze populatie in de verslavingszorg, ja, het hoort er gewoon heel vaak bij dat er ook op dat gebied wellicht wat strubbelingen of dwangmatig gedrag plaatsvinden.
Zeker.
Het is belangrijk, denk ik, dat wij het daar een keer over gaan hebben. Waarom vind jij het belangrijk?
Nou, ik denk hetzelfde. Ik denk dat er ook een taboe op heerst, dat het moeilijk te bespreken is. Ik denk sowieso dat seks al lastig te bespreken is vaak. En dat het ook vaak gepaard gaat inderdaad met middelengebruik. En dat, nou, dat we daar ook vaker later in de behandeling achterkomen. Dat mensen ook dwangmatig kunnen zijn met seks of porno kijken, masturberen of op andere manieren. Dus ik denk een belangrijk onderwerp om wel aan te snijden.
Ja, want je noemt eigenlijk net al een paar vormen, hè, van seksueel dwangmatig of van een seksverslaving. Wat kom jij zoal tegen in de praktijk? Welke vormen kan het aannemen?
Ja, verschillende. Ik denk, soms zit het in vreemdgaan, maar het kan ook zijn dwangmatig masturberen. Of wat extremiteiten opzoeken. Het kan zitten in porno kijken. Of juist het onthouden van seks of masturberen, om daar helemaal niks mee te doen. Ja, ik denk in veel verschillende vormen.
Ja, dat is wel vaak waar mensen misschien gelijk aan denken. Oh, het hebben van een seksverslaving, dan heb je heel erg veel seks. Maar het kan natuurlijk ook in andere vormen van seksueel gedrag zitten. Niet alleen in seks zelf, maar ook de voorbeelden die je net opnoemt.
Ja.
Hey, want je zei net eigenlijk ook al, hè, van soms komen we tegen als combinatie met andere soorten middelen. Want daar melden mensen zich in principe natuurlijk hier bij Ready for Change zich aan met verslavingsproblematiek. Hoe komen jullie daarachter in de behandeling of welke combinaties zie je vaak?
Nou, het is ook wel iets wat we uitvragen. Tenminste, bij mij op de groep is het wel iets waar we ook gewoon naar vragen. Van, merk je ander dwangmatig gedrag bij jezelf op? En dan vragen we ook echt expliciet naar masturberen of porno kijken. Of hoe vaak iemand seks heeft, of dat ja, masturbeert, of dus porno kijkt, of nou ja, wat het dan ook is. En vaak is dat ja, wat ik tegenkom in combinatie met cocaïne. Alcohol vaak juist wat minder. Dat is niet zo heel bevorderend voor je seksleven.
Nee.
maar ja, ook met andere middelen. GHB of ja, ecstasy. Komt vaak ook met andere middelen voor.
Ja, wat ik de laatste tijd ook wel meer hoor, is het roken van cocaïne, bezen in combinatie met seks. En dan ja, ook wel in wat meer in de gay scene, dat het heel erg, heel erg normaal eigenlijk is om seks met in combinatie met middelen te gebruiken.
Ja. Ja, ik denk ook wel middelen gebruiken en dan in combinatie met bijvoorbeeld veel porno kijken.
Ja.
Ook best vaak.
Ja. En welke middelen zie je daarbij vaak als combinatie?
Nou, ik denk toch ook wel vaak cocaïne.
En wellicht speed. Misschien.
Ja, ik denk weer de PEP-middelen.
Ja, dus echt de uppers die mensen dan gebruiken. Ook om langer door te kunnen gaan wellicht met seks.
Ja.
Om met woorden kijken. Ja. Merk je ook wel eens dat het echt als een losstaand gedrag is? Of zie je het eigenlijk altijd in combinatie met middelen?
Nou, ik denk dat het ook wel als losstaand dwangmatigheid of verslaving kan. Maar ik denk dat wij het vaak zien in combinatie, omdat wij natuurlijk seksverslaving op zich niet behandelen als dat het hoofdmiddel is. Dus vaak in combinatie met middelengebruik. Maar ik denk ook zeker dat het een losstaand iets kan zijn.
Ja. Ik merk dat eigenlijk de afgelopen tijd heb ik wat individuele cliënten die eigenlijk voornamelijk daarvoor ook komen.
Oh ja.
Die eigenlijk wat minder moeite hebben met middelengebruik.
Ja.
Of die helemaal geen middelen gebruiken of soms alcohol, maar dan niet in problematische zin.
Ja.
En die toch wel merken van, oh, ik voel een bepaalde neiging of bepaalde drang om ja, op seksueel gebied nou, me te laten gaan of ja, daarin dwangmatig gedrag te vertonen en daar dus ook echt niet mee kunnen stoppen.
Nee.
En dat is natuurlijk ook een beetje wat de definitie is, misschien van dwangmatig gedrag of van seksverslaving. Je wil eigenlijk wel met iets stoppen, je ziet ook de negatieve consequenties ervan.
Ja, maar het lukt
Alleen,
niet.
precies, het lukt niet.
Nee.
En dat is natuurlijk ja, wat verslaving ook definieert.
Ja, ik denk ook het controleverlies wat je normaal bij een middel hebt, dat zit natuurlijk ook in een seksverslaving. Dat
Ja,
je ook je
precies.
controle verliest.
Ja, precies. En ja, het wel willen veranderen, maar ook niet weten hoe, op welke manier. En ja, wat is dan. Ja, dat is natuurlijk ook lastig met seks. Ja, het is een gezonde levensbehoefte. Wat we bij middelen wellicht zeggen van, oh, je moet stoppen met alcohol drinken of stoppen met cocaïne of andere drugs gebruiken, kunnen we bij seks niet zomaar zeggen, oh, je mag nooit meer seks hebben.
Nee, als het goed is, blijf je dat je hele leven doen.
Ja, het
Ja.
is nou eenmaal een levensbehoefte. Dus dat van iemand afpakken, dat, ja, dat lijkt me ook niet gezond en helpend.
Nee.
Hoe kijk jij daarnaar? Ja, wat is daarin een belangrijk punt?
Ja, ik denk dat dat ook, weet je, als bijvoorbeeld met eten of sporten, als je kijkt naar die procesverslavingen, dat dat vaak ook gaat over je motieven checken. Weet je, het is een onderdeel van je leven. Ja, je kan ook niet zonder eten, je kan ook niet zonder seks, dat hoort er gewoon bij. Dus dat je dan, wat we wel vaker zeggen in onze behandeling, van check je motieven, weet je, wat is nu de motivatie dat ik seks ga hebben of ga masturberen of een ja, porno ga kijken. En als dat vanuit een gezonde behoefte is, vanuit verbinding, dan is dat natuurlijk helemaal prima en is dat wel gezond. Maar als dat is om gevoelens weg te maken of om juist een bepaalde spanning op te zoeken, ja, dan is het niet het juiste motief. En tenminste niet goed voor je herstel.
Ja, dus echt
Ja.
kijken naar de functie van het gedrag. Welke functie heeft?
Ja.
Heeft het nou een gezonde en helpende functie voor mij? Of ja, zit er een verslavingsfunctie aan vast? Het
Ja.
dempen van emoties of je eigenwaarde opkrikken? Of...
Ja.
Ja.
Ja, dat is ook zo'n leuke woordschap.
Ja.
Ja, nou, en ik denk dat dat vaak voorkomende is dat je eigenwaarde gewoon laag is. Weet je, dat zie je natuurlijk sowieso als mensen in behandeling komen, dat je eigenwaarde afneemt of is genomen tijdens je actieve gebruik. En dat het bij seksverslaving ook zo is.
Klopt, ja. Want heb je een idee wat de gevolgen zijn van seksverslaving? Wat zie jij in de praktijk? Waar houden mensen zich mee bezig?
Ja, SOA's. Dat is er eentje die vaak voorkomt. Maar ook isolement. Dat mensen zich schamen ook. Zich gaan afsluiten. Het kan ook zorgen voor relatieproblemen. Dat een partner niet begrijpt waarom iemand bijvoorbeeld ja, of vreemd gaat. Of heel veel seks wil. Of juist geen seks wil. Of misschien juist masturbeert of porno kijkt. Naast de intimiteit die er in de relatie is. Dat daar veel onbegrip is. Ja, het kan denk ik ook op je werk problemen geven. Hè, als jij. Ja, obsessief bezig ben met seks of nou ja, op welke manier dan ook. In vriendschappen. Ik denk dat het op alle leefgebieden problemen kan geven.
Ja.
Ja, of financiële problemen, ook met prostitutiebezoek. Ja, of het bezoeken van feesten of outfits kopen.
Ja, en
Ja.
dat is vaak natuurlijk hetgeen waar mensen niet over nadenken. Hè? Van, oh, iemand heeft een seksverslaving, dus vervelend omdat iemand dwangmatig bezig is met seks. Maar het heeft natuurlijk eigenlijk op alle levensgebieden heeft het effecten. Hè? Wat je zegt van, ja, relatieproblemen of relatiebreuken daardoor. Ja, mensen die inderdaad enorm veel geld besteden aan escorts of
Ja, ook.
prostituees.
Ja. Seksclubs bezoeken.
Precies, maar het kan ook gewoon echt lichamelijke gevolgen hebben. Gewoon, ja, SOA's, HIV, dat soort zaken. Ja, dat kan natuurlijk gewoon eigenlijk levensgevaarlijk zijn, de gevolgen ervan.
Ja, want dat is natuurlijk ook vaak een ding wat dan gezegd wordt. Je kan er niet aan doodgaan. Jij zegt net levensgevaarlijk. Ja, dat is het wel.
Zeker, ja, als je niet oplet en zeker in combinatie met middelen, als die grenzen al vervaagd zijn en de remmen zijn wat meer losgelaten, dan denk je ook gewoon niet meer zo goed na over de gevolgen van bepaald gedrag. Ja, dus dan heb je wellicht onveilige seks of met heel veel wisselende contacten. Ja, je bent gewoon wat minder bezig met goed voor jezelf zorgen. En dan kan het wel eens voorkomen dat je ja, of gevaarlijke SOA's of zelfs HIV kan oplopen. Ja, en tegenwoordig is het te behandelen, maar is het wel gewoon een levensgevaarlijke ziekte. Maar aan de andere kant, ja, je kan ook de verkeerde mensen tegenkomen in bepaalde scenes. En op die manier kan het ook gevaarlijk zijn.
Ja, en ik denk ook daarnaast ook nog met het isolement of de schaamte en de schuld, dat ook weer kan zorgen voor sombere gedachten of zelfs depressieve klachten.
Absoluut. Ja, zeker. Dus ook in emotionele zin kan het ook gewoon gevaarlijk voor jezelf zijn. Ja, mensen die depressief raken. Wellicht zelfs denken aan zelfmoord. Ja, veel omvattende gevolgen in ieder geval.
Ik denk meer dan wat de meeste mensen denken.
Ja, dat denk ik ook. En juist daarom zo belangrijk om het te kunnen bespreken en ook een beetje dat taboe te doorbreken. Ja, om ervoor te zorgen dat mensen wellicht hulp kunnen zoeken of in ieder geval wat informatie over kunnen inwinnen.
Ja, of misschien zelfs een stukje herkenning, dat het daarop begint.
Precies. Nou, we hadden het natuurlijk net al eventjes over eigenwaarde. En jij gaf aan van ja, mensen of door de seksverslaving daalt je eigenwaarde of door verslaving aan zich.
Ja.
Misschien omgekeerd kan natuurlijk ook het geval zijn dat er op het moment, als er al wat lage eigenwaarde is, door wat voor reden dan ook, dat mensen juist dit soort verslavingsgedrag gaan vertonen. Hoe denk jij daarover?
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ik denk dat seks ook vaak wordt ingezet als een middel om je te binden aan de ander. En van dan word ik geliefd, of dan ben ik geliefd, of iemand vindt mij dan leuk of aantrekkelijk. Nou ja, wat jij net ook zei, met je eigen waarde dan opkrikken. Ja, ik denk dat dat ook zo ingezet kan worden.
Ja, we maken in de behandeling eigenlijk gebruik van het vat van zelfwaardering om uit te leggen hoe het nou komt dat mensen bepaald verslavingsgedrag gaan vertonen en zo ook seksueel dwangmatig gedrag. En je kan het eigenlijk zien alsof je een vat hebt, een emmer, die uit twee delen bestaat. Dus het eerste deel bestaat uit de vloeistof die in het vat gegoten wordt. Dat is dan ook de eigenwaarde. En je kan zien, ja, hoe voller het vat, hoe hoger je eigenwaarde, hoe positiever je over jezelf denkt. En wat er overblijft in het vat, in de emmer, is de innerlijke leegte. En mens eigen is het om die innerlijke leegte eigenlijk op korte termijn zoveel mogelijk op te vullen. En hoe lager het vat is, hoe lager dus ook je eigenwaarde, hoe negatiever je over jezelf denkt. En dat kan verschillende oorzaken hebben. Dat kan zijn door dingen die je hebt meegemaakt in het leven, heftige gebeurtenissen, trauma. Het kan zijn dat je al vanaf kinds af aan niet helemaal gezien en gehoord bent door je ouders. Verschillende basisbehoeften niet is voorzien, maar bent voorzien. Dus om wat voor reden dan ook is je eigenwaarde, is het vat al wat leger. En door bijvoorbeeld seksueel dwangmatig gedrag te vertonen, ga je eigenlijk op de hele korte termijn die innerlijke leegte opvullen. Maar wat we zien is dat eigenlijk dat vat ook een denkbeeldige afvoerkraan heeft. Dus elke keer als je weer seksueel dwangmatig gedrag vertoont, ja, drupt er eigenlijk wat vloeistof ook uit dat vat. Omdat je denkt op korte termijn wel van, oh, dit gaat me helpen, ik vul een bepaalde leegte op, ik verdoof mijn emoties, mensen vinden me leuk, ik word als aantrekkelijk gezien of ik haal mijn lust of wat dan ook ergens. Maar uiteindelijk zie je dat ja, er steeds meer vloeistof uit dat vat drupt. En je noemde al in het begin dat mensen zich heel erg kunnen schamen, zich schuldig voelen, alleen maar negatiever over zichzelf gaan denken. Dus op de lange termijn zie je dat eigenlijk dat vat steeds leger raakt. En dat is ook hoe we eigenlijk de behandeling inrichten van seksverslaving. Ja, hoe kunnen we nou op een duurzame manier dat vat vol zien te krijgen, zonder dat er op de korte termijn steeds die leegte opgevuld moet worden?
Ja, want hoe doe je dat dan?
Ja, dat is een heel proces. Dat gaat niet van de een op andere dag, net zo min als dat seksverslaving op de een op andere dag begint. Wat we in de behandeling heel erg belangrijk vinden, is echt aan de slag met die eigenwaarde. Dus hoe kan je er nou voor zorgen dat je op een gezonde en helpende manier steeds positiever over jezelf gaat denken? En dat kan je bijvoorbeeld doen in eerste instantie door die afvoerkraan dicht te draaien. Hè, dus als je hier in behandeling komt, moet je stoppen met middelengebruik. Maar willen we ook, hè, als er sprake van is, dat je stopt met het seksueel dwangmatig gedrag. En dat kan zijn inderdaad dat je voor een periode stopt met porno kijken, met dwangmatig masturberen, dat je stopt met vreemdgaan of dat er in ieder geval over gesproken wordt. Wat voor vorm van seksueel dwangmatig gedrag er ook is, we willen dat dat ophoudt. En soms houdt dat in dat je voor een periode even helemaal je onthoudt van seksueel gedrag of contact. Natuurlijk, hè, waar we het net over hadden, niet voor heel je leven, maar gaan we ook in de behandeling op zoek naar wat is nou wel een gezonde balans daarin. Dus dat is sowieso een belangrijk punt, hè, dus die denkbeeldige afvoerkraan dichtdraaien, zodat er ook niet nog meer eigenwaarde uitvloeit. En het volgende punt is, nou, het vat voller krijgen. Door bijvoorbeeld juist te gaan focussen op wat gaat er nou eigenlijk allemaal goed in het leven. En we gaan kijken naar hoe kan je op verschillende manieren positiever over jezelf denken door bijvoorbeeld kleine taken te voldoen, dagschema's of weekschema's te maken en constant af te vinken, jezelf complimenten geven, nou ja, met lotgenoten in contact gaan om erkenning en herkenning te vinden bij hun, zodat het wat minder een taboe wordt, zodat je wellicht wat minder gaat schamen. En juist door de gezonde positieve dingen te doen in het leven ook weer positiever over jezelf gaat denken. Maar ik ben benieuwd, pak jij nog op een andere manier de dingen aan in de behandeling?
Nee, ik denk eigenlijk hetzelfde als wat jij benoemt. Wat van zelfwaardering komt eigenlijk altijd wel terug. En die complimentjes ook. We hebben natuurlijk ook een dagjournaal die cliënten moeten maken. Waar ook op staat dat ze elkaar zichzelf 3 complimentjes moeten geven.
Ja.
En ook wat meer stilstaan bij dankbaarheid. Van, ja, om te kijken naar wat er wel is in je leven. Ook al ben je misschien ook veel verloren door je verslaving. Dus je verslavingsgedrag. Dus nee, ik sluit me daar eigenlijk wel bij aan.
Ja.
Ja.
En ook vooral, mocht er sprake zijn als iemand een partner heeft. Vooral ook die partner betrekken bij de behandeling.
Ja.
Ja, want zoals we in het begin al zeiden, van vaak een van de grootste gevolgen van seksverslaving is dat het vertrouwen helemaal aan diggelen ligt bij partner. Dat er heel veel gelogen is, heel veel bedrogen is. Dus het is super belangrijk om dat de cliënten ook open en eerlijk gaan zijn naar hun partner over hun neigingen, over hun verlangens, over hoe dat in het verleden zich heeft afgespeeld. Dus partners meevragen voor een familiegesprek, maar ook uitleg geven aan cliënten. Hoe kunnen ze nou met een partner omgaan die heel veel wantrouwen heeft, heel veel achterdocht heeft. Is ook een belangrijk onderdeel van de behandeling.
Ja, ook een stukje het op de blaren zitten van het verslavingsgedrag.
Ja. Ja, zeker. Want ik kan me ook voorstellen als je heel veel hebt gelogen en bedrogen. En, als partner zijnde voel je je gewoon enorm bedonderd.
Mm-hmm.
En mocht er al sprake zijn dat de relatie doorgaat, dan is het gewoon superbelangrijk dat iemand op de blaren zit en het daarover heeft. En, we hadden ook wat statements eigenlijk, hè? Want er zijn vaak
stellingen.
Ja, wat misstanden ook wel, of wat fabeltjes die te ronde doen over mensen met seksverslaving. Juist omdat het zo'n taboe is en er heel weinig over gesproken wordt. En het vaak wat giechelig en ongemakkelijk is om het daarover te hebben.
Ja.
Dus laten we wat statements behandelen en kijken wat wij ervan vinden.
Ja, zal ik met de eerste beginnen?
Ja, doe maar.
Het hebben van een kink of een fetish is onderdeel van de seksverslaving. Ben je daarmee eens of oneens?
Dat is gelijk een mooie. Dat is wel, heb ik het idee, een beetje de huidige statement in de maatschappij. Hè, op het moment dat het op tv of ergens anders over het hebben van een fetish of een kink, wordt er vaak wat lacherig over gedaan. Of aangegeven van, dan ben je gek. Of dan, dat is super raar. Hè, denk aan mensen die misschien in de SM-wereld zitten. Of een bepaalde fetish hebben, zoals leer. Of voeten of iets in die trant.
Ja.
Ik heb zelden meegemaakt dat daar echt een serieus gesprek dan over volgt. Er wordt vooral veel grappen over gemaakt. Ja, of het een onderdeel is van een seksverslaving, dat is denk ik per persoon afhankelijk.
Ja.
Dat is wat we natuurlijk in het begin ook al bespraken. Van, het seksueel dwangmatig gedrag houdt in dat je eigenlijk graag zou willen stoppen met dat gedrag. Hè? Je ziet er ook de negatieve consequenties van. Maar om de een of andere reden lukt het gewoonweg niet om daarmee te stoppen. Ja, ik kan me voorstellen dat af en toe dat voorkomt bij kinks of fetishen. Aan de andere kant is het ook gezond om een kink of fetish te hebben. En hoeft dat niet per se negatieve gevolgen voor iemand te hebben.
Ja, ik las daarover een onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Dat mensen die een kink of een fetish hebben, gelukkiger zijn in het leven.
Wauw.
Omdat
je
dan wat
aan.
Vrijer bent en vaak wat extraverter. Dus ook duidelijker bent over je wensen, je behoeften, wat je leuk vindt. Ik denk niet dat dat gelinkt hoeft te zijn aan verslaving. En wat je zegt, dat het wel voor kan komen natuurlijk als het bij je verslavingsgedrag hoort. Maar dat het niet standaard te maken heeft met een seksverslaving.
Nee, absoluut. En interessant onderzoek gelijk. Mm-hmm. Ik kan me ook voorstellen op het moment dat jij ook contacten hebt die dezelfde kink of fetish hebben. Ja, dat daar veel meer gericht is ook op hoe behoud ik nou mijn grenzen? Of hoe ga ik daar niet overheen? En hoe gaan anderen daar niet overheen? Dus daar kan ik me helemaal bij voorstellen. Fijn. Nou, laten we naar de tweede stelling gaan. Ook een leuke. Once a cheater, always a cheater. Wat denk jij?
Ja, ik denk oneens. Tenminste, ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat het wel heel vaak ook, gewoon het ding is van als je ooit vreemd gaat, dan blijf je een vreemd gaan. Gaan, daar is dat een woord. Maar je snapt wat ik bedoel. Maar ik denk als dat ook weer voortkomt vanuit verslavingsgedrag en je gaat in herstel, dat dat dan betekent dat je dus niet meer die vreemdgaande hoeft te zijn. Ja, als je kiest voor een leven in herstel, dan hoort er ook bij openheid, eerlijkheid. Ja, dat past vreemdgaan niet in. Tenzij
Nee.
het een open relatie is of het is een andere vorm van hoe je met elkaar omgaat, dan is het ook geen vreemdgaan meer.
Nee.
Dus ik ben het daar niet mee eens.
Nee, en het ligt er denk ik ook aan wat in eerste instantie de functie van het vreemdgaan was. Hè, want daar hadden we het natuurlijk ook al over van die motieven checken is heel erg belangrijk. Hè, was het vreemdgaan gericht op, oh, ik wil alleen maar jagen of ik voel me niet gezien in mijn eigen relatie, dus ga ik ergens anders naar die bevrediging op zoek. Ja, dan kan het onderdeel zijn van seksueel dwangmatig gedrag. En is het belangrijk als je in herstel, hè, als je daarvoor kiest om in behandeling te gaan of in herstel te gaan, ja, is het belangrijk om daarmee te stoppen. En ik denk ook als je echt goed met jezelf bezig bent en ook naar de functie kijkt van het vreemdgaan en die functie is op een gegeven moment niet meer nodig, ja, dan is het ook niet meer nodig om vreemd te gaan. En ben ik het er inderdaad mee eens, nou, dat je dan ook de rest van je leven dat gedrag niet meer hoeft te vertonen. Maar wat je ook zegt, hè, mensen die er juist voor kiezen om in een open relatie te zitten, dat is weer een heel ander verhaal. Want dan heb je beide eigenlijk die aangeven van, nou, voor mij is het geen probleem als er ook seks plaatsvindt met anderen. Maar dan gaat het al over open eerlijkheid. Dan is er al open eerlijkheid
Ja,
en
dan
hoeft het
is
niet
ook
meer
geen,
stiekem.
nee, dan is ook geen vreemdgaan meer. Ja.
Nee, precies. Nee,
Ja.
dan is het eigenlijk ook geen vreemdgaan meer.
Nee.
Maar ik denk wel, hè, op het moment dat je bij jezelf herkent van, oh, ik ben in het verleden veel vreemd gegaan en ik heb eigenlijk nog niet echt onderzocht waarom dat nou was. Of ik ben nooit, heb ik meer inzicht gekregen in de functie ervan. Ja, dan is het ook misschien lastig om in de toekomst dat niet meer te doen in een nieuwe relatie.
Nou ja, en wat ik ook wel vaker tegenkom in de behandeling, is wel mensen met een open relatie. Maar als we dan gaan kijken naar de motieven daarvan, hè, van het is toch spanning opzoeken, weet je wel, die grenzen opzoeken. Ja, dan is ook weer, is dan het motief voor die open relatie, is dat dan weer gezond, hè? Of is dat dan eigenlijk ook verslavingsgedrag? Ik denk ook dat dat heel lastig is om voor jezelf, nou, nog te onderzoeken aan het begin van wanneer je clean wordt of stopt met verslavingsgedrag. Van is mijn motief nu gezond voor zo'n relatie of eigenlijk nog niet? Ja, dat ook nog een vraag is.
Ja, dat is een hele goeie, want wat je soms ook ziet is dat mensen in een relatie zitten en dat de ander dan vrij dominant is of bepaalde sterke wensen en verlangens heeft. En dat op het moment dat je zelf eigenlijk niet zo goed je eigen grenzen kent of ze niet zo goed durft aan te geven of je eigen behoeftes durft te bespreken, ja, dan kan dat een probleem zijn en ga je er misschien ergens in mee wat je helemaal niet wil. Of je bent juist die andere persoon die probeert een beetje eigenlijk een open relatie af te dwingen. En dat kan wel weer onderdeel zijn van van een seksverslaving. Ja, om daarbij op een dominante manier ja, toch je verlangens en behoeftes na te jagen.
Oké, gaan we naar de volgende. Elke dag porno kijken is ongezond.
Lastig. En eigenlijk komen we telkens weer terug op die functie. Hè? Dus de functie van porno kijken. En ik moet ook zeggen van, hè, ik denk dat er een verschil in zit tussen op het moment dat je misschien 15 of 16 jaar bent,
Zeker.
of dat je 60 bent.
Ja.
Dus dat is denk ik ook sowieso een belangrijke om in mee te nemen. Ja, we weten gewoon dat pubers en jongvolwassenen, nou ja, die zitten midden in hun seksuele ontwikkeling. De hormonen vliegen in het rond. Dus die, ja, hebben sowieso een hoger libido en vooral een beetje gechargeerd, maar over het algemeen een hoger libido dan mensen die wat ouder zijn. Dus daarin zou ik niet per se gelijk zeggen, oh, hè, als een 16-jarige elke dag masturbeert, is dat per direct ongezond. Ik denk wel dat op het moment dat iemand in behandeling komt en we vooral gaan kijken naar de functie ervan, ja, dan kan je eigenlijk pas zien of het ongezond en niet zo helpend is. Bijvoorbeeld als de functie is van het vluchten van de realiteit, het verdoven van gevoelens, het opvullen van de leegte waar we het net over hadden. Hey, op het moment dat jij een roddag hebt gehad op je werk en vervolgens dwangmatig porno kijkt of masturbeert. Ja, dan is dat een ongezondere functie dan op het moment dat je lustgevoelens hebt. Of een mooie vrouw ziet of een man en vervolgens daardoor masturbeert. Dus ja, we komen eigenlijk naar mijn idee telkens weer terug ook op de functie van dat
Functie en
gedrag.
motieven.
Ja, wat denk jij?
Nou, ik ben het daar wel mee eens. Ik zit ook nog te denken, het hangt denk ik ook weer af van of dat je in een relatie zit of niet. Of dat je open en eerlijk bent ook over je porno kijken.
Ja.
Dat horen we natuurlijk ook wel vaker, hè, dat het eigenlijk nog een geheim is voor de partner. Dus dat zegt denk ik ook alweer iets over het verslavingscomponent erin.
Zeker.
Ja, ik denk dat er meerdere factoren zijn. Ik denk ook wel in onze behandeling heb ik natuurlijk vaak genoeg het doel gegeven van je mag tijdens de behandeling geen porno kijken en ja, alleen masturberen met gewoon fantasieën en verder niks. Dus ja, ik denk inderdaad ook weer die functie en motieven.
Ja,
Ja.
en dat is ook een goeie wat je net zei van hè, wel masturberen, maar dan zonder het kijken van porno. Hè. We weten van porno dat er vaak een onrealistisch beeld wordt gegeven van hoe seks in het dagelijks leven er nou eenmaal gewoon uitziet. En dat daardoor ook de realiteit van mensen gewoon verstoord is. Dus dat is een belangrijke om ook aandacht aan te besteden. En wat we ook wel uitvragen in de behandeling, hè, van wat voor soort porno kijk je? En is dat wellicht extremer geworden in de loop van de tijd? Ja, heb je veel meer prikkels nodig om hetzelfde effect te bereiken, om nog klaar te kunnen komen? Ja, dat zegt ook vaak wel wat over dwangmatige karakter ja, van het gedrag.
Ja, en wat denk ik ook vaak weer wennen is. Als je gewend bent om te masturberen met porno erbij, dan heb je natuurlijk veel meer prikkels. En wat we dan ook wel vaak horen van, oh, dan moet ik ineens weer vanille gaan masturberen, zeg maar.
Ja,
Ja,
precies.
en dat is ook denk ik weer contact maken met je eigen lichaam. Want dat is natuurlijk ook waarschijnlijk een tijd verstoord geweest in je actieve gebruik. En zeker ook met middelengebruik, maar ook met seksverslaving. Ja, dat dat ook anders wordt. Ook de beleving van je eigen lichaam. Ja.
Klopt, dus weer in verbinding komen met je eigen lijf en met je eigen fantasie. En ook zien dat dat voldoende kan zijn, ook om te masturberen. Ja, dat is denk ik heel waardevol dan als je altijd maar steeds extremere filmpjes nodig hebt om het effect te bereiken.
Ja, en dat kan dan op het begin voelt dat dan wat ongemakkelijk, hè, of oncomfortabel, of het voelt als saai. Maar op de lange termijn gaat dat je dan wel weer helpen in je herstel.
Ja, denk
Ja.
ik ook. Oké. Okay. Laten we naar de volgende gaan. En seksverslaving bestaat niet, want je kan daar niet aan doodgaan. Nou, die hebben we natuurlijk al een beetje behandeld. Kun je daar nog iets kortjes over zeggen?
Ja, seksverslaving bestaat wel. Ik denk, ja, dat is hetzelfde als met andere middelen. Weet je, als je er negatieve gevolgen aan ondervindt, het is voor jou of je omgeving niet meer plezierig. Nou ja, en het stukje over er niet over, ja, niet aan doodgaan, ja, dat kan natuurlijk wel, hè, door depressie of hè, sommige mensen hebben ook gewoon suïcidale gedachten of pogingen gedaan tot suïcide. Maar ook wat jij al zei, hè, je kan er SOA's van krijgen. Misschien kom je in gevaarlijke situaties of met gevaarlijke mensen in aanraking. Dus nee, er zitten ja, zeker risico's aan.
Ja,
En het is dus
zeker.
ook echt wel een verslaving.
Ja,
Ja.
en dat geldt natuurlijk voor alle verslavingen. En sowieso zijn verslavingen vaak een beetje een taboe. Maar omdat
Ja.
dit nog een groter taboe is, wordt er ook heel weinig over gesproken.
Ja.
Ja, dus wat we zien is dat zelfs mensen die hier in behandeling komen, die komen in principe natuurlijk voor middelenverslaving of voor andere gedragsverslavingen. En het duurt soms echt een tijdje voordat ze zich open durven te stellen over dit onderdeel van hun verslavingsgedrag. Zeker in de groepsbehandeling, waar de meeste mensen toch in terechtkomen. Nou ja, en ik kan me voorstellen dat je helemaal in isolement raakt en daardoor die depressie en wellicht wel die suïcidaliteit alleen maar kan oplopen, omdat er juist niemand is om mee te praten.
Ja.
Dus daarom, raden we ook altijd aan, als er sprake van is, ga naar meetings toe, zelfhulpgroepen waar dit ook besproken wordt. Je hebt speciale zelfhulpgroepen voor mensen met seksueel dwangmatig gedrag of met liefdesverslavingen.
Ja. Volgende. Iemand met een seksverslaving is vrijwel altijd getraumatiseerd.
Ja, dat is ook een interessante, omdat dit kunnen we eigenlijk niet alleen voor seksverslaving, maar eigenlijk voor alle verslavingen kan deze statement wel behandeld worden. Omdat vaak zien we wel gewoon zo dat op het moment dat er te weinig aan kinderen hun basisbehoefte is voldaan, of dat er heftige gebeurtenissen in het leven plaatsvinden, trauma's die er kunnen afspelen in het leven, ja, dat die op de een of andere manier natuurlijk effect en invloed hebben op jouw leven. En verslaving is een van de ja, stoornissen, manieren om te kunnen gaan met de dingen die je hebt meegemaakt in het leven, als die eigenlijk niet te verkroppen zijn. Ja, dus als er sprake zijn van intense angsten, intense emoties, maar ook hè, op het moment dat je als puber of als kind geen gezonde seksuele ontwikkeling hebt doorgemaakt, door wat voor reden dan ook, ja, dan zie je toch vaak dat er wel het een en ander verstoord is. En seksverslaving of seksueel dwangmatig gedrag kan daar een gevolg van zijn. Maar het is niet dat op het moment dat dat iemand een seksverslaving heeft, dat iemand sowieso getraumatiseerd is. Zo stellig kunnen we niet zijn. Maar hoe kijk jij daarnaar?
Je sluit me eigenlijk helemaal bij aan. Ja.
Ja. Ja, dat zou lastig zijn van als iedereen die een verslaving heeft is getraumatiseerd. Nee, zo werkt het niet. Ja, maar op het moment dat iemand getraumatiseerd is, heb je nou eenmaal een grotere kans op psychische problematiek en verslaving valt daaronder. En ook logisch, want door verslavingsgedrag kan je die trauma's wegstoppen en er niet aan denken.
Niet te voelen.
Ja, hoef je niet te voelen. En waar we het net ook over hadden met dat vat van zelfwaardering, hè, trauma, heftige dingen die er gebeuren in je leven of met je ouders, ja, die hebben vaak invloed op je eigen waarde, op hoe jij over jezelf denkt, hoe jij in de wereld staat, hoe je naar anderen kijkt. En om dat vat dus weer vol te krijgen, ja, kan verslavingsgedrag op de korte termijn in ieder geval helpend zijn.
Ja, zeker.
Seksverslaafden zijn vieze oude mannen.
Oneens.
Waarom?
Nou ja, ik denk dat dit gewoon echt achterhaald ideeën is. Ik denk dat seksverslaving, net zoals iedere verslaving, geen onderscheid maakt in mannen of vrouwen of leeftijd. Ik denk wel dat als we. Kijk, ik denk dat er sowieso een taboe op ligt, maar dat het dan bij mannen nog eerder wordt geschaald onder. Ja, dat hoort erbij, meer testosteron. Of mannen hebben hun behoeftes, wat we natuurlijk ook wel vaker horen. En dat er bij vrouwen misschien nog meer schaamte omheen zit, om daar open en eerlijk over te zijn. Maar nee, ik denk zeker niet dat dat alleen de vieze oude mannen zijn. Ik denk dat het ook gewoon de leuke jonge vrouwen zijn, maar ook de mannen. Ja, wat ik zei, dat daar geen onderscheid in zit. Ja.
Nee, het zijn niet alleen maar de vieze oude mannetjes die in de bosjes op de loer
Ja.
liggen, hè,
Jas
die we
open.
hier in behandeling hebben. Absoluut niet. Ik sluit me
Nee.
helemaal aan bij wat je zegt. Verslaving komt sowieso in alle lagen van de samenleving voor, bij mannen en bij vrouwen. Dus dat is ook wat we hier zien. Waar je nog wellicht onderscheid in kan maken, is dat het inderdaad bij mannen toch wel redelijk vaak echt seks gefocust is. Dus echt wellicht op de penetratie of het klaarkomen. En bij vrouwen zie je toch ook nog wel regelmatig dat het vaak om die liefde en aandacht gaat.
Ja.
Dus daarom noemen we het ook soms wel eens liefdesverslaving of relatieverslaving.
Ja, en ik denk ook vaak een vorm van weer controle pakken. Ja.
Ja.
Dat dat bij vrouwen ook op die manier gaat. He, van ik ben degene die beslist. Of
Ja, absoluut.
ja, vaak zie je dan ook dat de seks eigenlijk helemaal niet meer zo plezierig is, maar dat het dan meer gaat om de verovering van. Of dat het, he, dat ja, dat je, wat jij net zei, eigenlijk op jacht gaan naar dat dat dan is gelukt.
Ja,
Ja.
dat
Dat
vult dan al die leegte eigenlijk
ja.
op en dan is die seks helemaal niet meer zo
Nee, het is
belangrijk.
eigenlijk ook niet meer zo nodig dan. Maar goed,
Nee.
dat ja, tussen aanhalingstekens hoort er dan bij. Maar.
Ja, en dat zie je natuurlijk sowieso bij seksverslaving. Van ja, we noemen het zo, maar eigenlijk draait het helemaal niet om de seks aan zich.
Nee.
Het draait om de functie ervan, namelijk leegte opvullen of emoties dempen of verdoven.
Ja.
Ja, dus dat is wat we ook in de praktijk zien, dat het bij iedereen voor kan komen en bij iedereen ook weer op een andere manier, of je nou man of vrouw bent.
Oké, de laatste. Een relatie met iemand met een seksverslaving is gedoemd te mislukken.
Zou kunnen, hè, op het moment dat iemand niet in behandeling gaat, geen zelfinzicht daarin toont, niet goed over zichzelf kan reflecteren, niet gemotiveerd is om iets aan het gedrag te veranderen. Ja, dan is het denk ik lastig om met iemand in een relatie te zitten die te kampen heeft met seksueel dwangmatig gedrag. Aan de andere kant, op het moment, hè, de mensen die we hier krijgen, die willen er iets aan doen. Die willen juist op zoek naar een gezond seksueel leven. Met hun partner. Ja, en dan is het zeker niet gedoemd om te mislukken. Want ik denk dat geldt voor elke verslaving. Als je daaraan wil werken en je wil gezond in herstel staan. En je bent er helemaal proactief mee bezig en je neemt je verantwoordelijkheid. Ja, dan kan het zeker ook weer goed komen. Maar dat kost wel heel veel tijd.
Ja, zeker om het vertrouwen weer terug te krijgen binnen de relatie.
Ja. Ja, vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zeggen we wel eens. En dat geldt absoluut ook voor ja, dit soort problematiek. Er is waarschijnlijk heel veel gebeurd, er is heel veel gelogen en bedrogen. Dus ja, eerlijk zijn en het vertrouwen weer opbouwen en openheid geven. Juist ook over de dingen die misschien moeilijk gaan of niet zo goed lopen. Ja, die zijn zo belangrijk om dat vertrouwen weer op te bouwen. En ja, soms zien we dat het alsnog niet lukt. Hè? Hoe hard iemand zijn best ook doet, als het vertrouwen te beschadigd is, ja, dan komt het wel eens voor, ja, dat relaties toch uit elkaar gaan. Maar we zien ook af en toe met heel veel praten en geduld en open eerlijkheid, ja, dat het wel goed kan komen.
Ja. Ja, ik denk dat die geduld ook een hele belangrijke is. Zeker in geduld hebben met je partner. Want vaak hoor ik ook wel, dat is ook met middelengebruik, maar ook met seksverslaving. Van ja, ik ben nu al 4 weken gestopt, dus nu moet er wel vertrouwen zijn.
Ja.
Ja, terwijl 4 weken tegenover een aantal jaren, dat is natuurlijk helemaal niks.
Nee.
Dus dat daar ook een kunst in zit, om dus ook geduld te hebben met je partner. Ja, hoe lastig dat
Klopt.
dan ook is, om het ja, verdragen van je schuldgevoel, misschien alle andere gevoelens die erbij komen. Ja,
Ja.
dat wel heel belangrijk is.
Zeker, want partners, hè, die zijn vaak heel erg achterdochtig, vaak ook paranoia. Die zien eigenlijk in alles een bepaald signaal dat iemand weer aan het terugvallen is in het seksueel dwangmatig gedrag. Die zullen dat ook heel vaak benoemen. Er zullen heel veel, hè, wellicht verwijten komen die niet kloppen. Ja, en dan moet je als cliënt ook sterk in je schoenen staan om daar ja, op een open en eerlijke manier ook weer over in gesprek te kunnen gaan. Zonder dat er gelijk conflicten en ruzies ontstaan. Dus dat is, het vergt van beide partijen in ieder geval veel geduld en
Hard
veel
werken.
en heel hard
Ja.
werken. Ja.
Ja.
Oké. Okay. Nou, leuke statements hebben we behandeld.
Ja.
Ik denk ook dat we zo richting het einde van deze aflevering komen. We hebben heel veel besproken. En we hebben ook nou, eigenlijk een beetje verteld, hè, hoe we daar in de behandeling mee omgaan. Vooral het focussen op die eigenwaarde. Als er een partner is, het gesprek daarmee aangaan, partner betrekken bij de behandeling. Wellicht, hè, traumatherapie, mocht er sprake zijn van trauma's, is het belangrijk om daar ook nog mee aan de slag te gaan. Eigenlijk alles om die functie aan te pakken.
Ja.
Dus dat is eigenlijk wat we hier doen bij Ready for Change.
Heb je goed uitgelegd?
Ja, ik denk dat we hem dan gaan afsluiten. Einde van de aflevering en heel erg bedankt voor het luisteren.